Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma De Rots in de Branding. In deze uitzending en ook de volgende gaan we het hebben over een weinig spiritueel thema. Van zodra we een activiteit willen organiseren of een vereniging oprichten of wat dan ook, zelfs met een sterk spirituele inhoud, komt er altijd iets materieels bij kijken. Men spreekt soms van een noodzakelijk kwaad. U hebt het al begrepen, we gaan het hebben over geld. Of beter gezegd, het beheren van geld. En zo vond ik op de website van de Evangelische Omroep een artikel met als titel Genoeg geld hebben, hoeveel is dat eigenlijk? En enerzijds lezen we in het Evangelie hoe Jezus ons waarschuwt voor de God van het geld, de Mammon. En anderzijds stellen we vast dat we niet zonder kunnen. Dus het draait zich rond hoe bekijken we geld, wat is onze houding tegenover geld. En zo haalt de auteur van dit artikel de Australische denker Peter Singer aan, die radicaal te werk gaat. En zijn stelling is dat iedereen die in staat is de armen te helpen, een deel van zijn inkomen zou moeten doneren aan goede doelen om alzo de armoede terug te dringen. Als je toch al een comfortabel leven leidt, stelt Singer, is het niet moreel verantwoord om dit comfort nog meer te willen verhogen, terwijl je met datzelfde geld ook mensenlevens kunt redden. Zelf doneert Peter Singer maar liefst 25% van zijn inkomen aan zorgvuldig gekozen goede doelen die volgens hem het meest effectief zijn. Blijkbaar is het voor deze man heel duidelijk wat genoeg is. En alles wat boven die grens van genoeg zit, geeft hij dus weg met volle overtuiging. Of er zijn de ideeën van de Nederlandse econoom Paul Schenderling, die het anders bekijkt en zich eerder de vraag stelt of we niet minder moeten werken en minder verdienen, want meer geld betekent meer consumptie en dat kan deze aarde op de duur niet meer aan. En met de overige tijd kun je dan goede dingen doen voor de mens en ook voor de aarde in nood. En de auteur van dit artikel eindigt onder andere met wat kan ik hiervan opsteken? Dat als je geld meer gaat zien voor wat het is, een louter betaalmiddel dat je nodig hebt om ermee de noodzakelijke rekeningen te betalen, dat je je eens afvraagt hoeveel je eigenlijk echt nodig hebt. En kan je dat betalen, dan heb je dus genoeg. Beste vrienden luisteraars, ja, we gaan het hebben over geld en geld beheren. Maar daarvoor gaan we eens uitpluizen hoe dit gebeurde ten tijde van Jezus en zijn apostelen en later bij de eerste christenen. Op de katholieke website van Aletheia verscheen ooit een artikel over een onderwerp die eigenlijk weinig ter sprake komt. En dan nog op basis van de gegevens uit het evangelie en het leven van de eerste christenen. Namelijk de houding van Jezus en de eerste christelijke gemeenschappen ten opzichte van loon, bezit, almoezen, rijkdom enzovoort. Kortom, het beheer van geld. Uiteindelijk, in elke gemeenschap, of het nu een gezin is, een vereniging, een kloostergemeenschap, of onze eigen en jullie Radio Maria, en de grote familie van Radio Maria, komt er naast het doel die voorop staat ook een financiële kant loeren om de hoek. Het financiële beheer. Ook Jezus vormde met zijn apostelen en zijn leerlingen een eerste soort van kloostergemeenschap, uiteindelijk de beginnende kerk. En alzo verscheen bij Édition de Serf, C-E-R-F, een boek in het Frans. Tout en commun, vraagteken. Alles in gemeenschap, vraagteken. En de auteur is historicus Jonathan Cornillon, die als het ware de boekhouding van de eerste gemeenschap rond Jezus en de drie eeuwen daarna onderzocht. Het verscheen na zijn doctoraatsverdediging in 2017 aan de Sorbonne Universiteit van Parijs, waar hij ook doseert. En het thema is dus het economische leven van de christelijke gemeenschappen in de eerste drie eeuwen. Dus ik denk dat we goed zitten bij historicus Jonathan Cornillon. Met zijn boek dus Alles in gemeenschap. Een uitdrukking die we trouwens terugvinden in de handelingen van de apostelen, zoals in hoofdstuk 4, vers 3.
De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk.
Maar wat weten we eigenlijk nog meer over deze economische organisatie, over dit geldbeheer van Jezus en zijn apostelen en later? Bijvoorbeeld, wat betekent deze uitdrukking van ze bezaten alles gemeenschappelijk? En hoe leefden deze eerste gemeenschappen? Maar beste vrienden, laat ons starten eerst met een lied.
Thank you.
Beste vrienden, we gaan dus te raden bij auteur-historicus Jonathan Cornillon, die docent is aan de Sorbonne Universiteit de Parijs en gespecialiseerd is in de eerste eeuwen van het christendom en in het bijzonder hun economische leven. De katholieke website Aletea stelde de auteur 8 vragen, waarop Jonathan kort en bondig antwoord opgaf. Maar gelukkig, met wat te zoeken op het internet, kon ik er toch veel meer informatie aan toevoegen, waar hij meer uitgebreider bepaalde thema's uitlegt. Ten slotte is het een boek van een goede 800 bladzijden. En de antwoorden zijn het resultaat van zijn opzoekingswerk. Een eerste vraag was over wat we weten over de bezittingen van Jezus. En in zijn antwoord vermoedt Jonathan uit zijn studiewerk dat Jezus zeer waarschijnlijk een huis bezat in Kafarnaum, maar dat hij volledig ter beschikking stelde van zijn kleine groep leerlingen. Maar tijdens zijn prediking waren er voor hem en de apostelen geen persoonlijke bezittingen meer. Ofwel werd alles gemeenschappelijk, of waarschijnlijk aan hun families afgestaan. En zo lezen we in het evangelie van Lucas hoofdstuk 10, waar Jezus 72 andere leerlingen uitzond, 2 per 2, naar alle steden en plaatsen om het evangelie te verkondigen en tot hen sprak.
Neemt geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel en groet niemand onderweg. Laat in welk huis gij ook binnengaat, uw eerste woord zijn, vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal hij op u terugkeren. Blijft in dat huis en eet en drinkt wat zij u aanbieden, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat niet van het ene huis naar het andere. In elke stad waar ge binnengaat en ontvangen wordt, eet wat u wordt voorgezet. Geneest de zieken die er zijn en zegt tot hen: het Rijk Gods is u nabij.
Op de tweede vraag of de apostelen arme mensen waren, verklaarde Jonathan dat de meesten van hen wel moesten rondkomen met een bestaansminimum, terwijl anderen er beter voor stonden. En als overwijst hij naar Matthäus de tollenaar, Levi genoemd, die ook belastingen collecteerde voor de bezetter. En hij moet een zeer rijk man geweest zijn. Maar hij bekeerde zich bij de ontmoeting met Jezus. De apostelen, zij die vissers waren, kan je ook niet echt arm gaan noemen, in de zin van totaal berooid, maar ze hoefden zeker ook niet te veel boven hun stand te gaan leven. Trouwens, zoals de grote meerderheid van de bevolking in dit Romeinse Rijk. Een derde vraag handelde over de taak van de vrouwen in het dagelijkse leven van Jezus en zijn leerlingen. Alhoewel het hier niet direct over de financiën handelt, lezen we toch in Matthäus hoofdstuk 27, vers 56.
Er waren ook vele vrouwen bij die op een afstand toekeken. Zij waren Jezus vanuit Galilea gevolgd om voor hem te zorgen. Onder hen bevonden zich Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder der zonen van Zebedeus.
Ook Marcus in hoofdstuk 15, vers 41, schrijft hetzelfde, maar voegt er nog aan toe.
Zij waren hem, in de tijd dat hij in Galilea verbleef, gevolgd om voor hem te zorgen. Verder nog vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem gekomen waren.
Of nog duidelijker lezen we in Lucas hoofdstuk 8, vers 3.
Er volgde nu een tijd waarin hij predikend rondtrok, door stad en dorp. De 12 vergezelden hem, en ook enkele vrouwen. Maria, die Magdalena wordt genoemd, uit wie 7 duivels waren weggegaan. Johanna, de vrouw van de rentmeester van Herodes, Gussas. Susanna en vele anderen die uit eigen middelen voor hem zorgden.
Dus, vrouwen vergezelden Jezus en zijn discipelen en hielpen volgens Jonathan zeker ook bij de financiering van hun activiteiten. De omvang van hun concrete rol is uiteraard moeilijk vast te stellen, maar deze economische rol was zeker zeer belangrijk tijdens Jezus' leven met de apostelen. Zij vormden een essentieel onderdeel van deze kleine gemeenschap.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
We vervolgen de antwoorden op de vragen welke Aletheia stelde aan auteur Jonathan Cornillon, die het economische, financiële leven van de christelijke gemeenschappen bestudeerde in de eerste 3 eeuwen. En zo kwam een antwoord op de vraag hoe het leven van die eerste christenen, en dan bedoelt de auteur later, na de hemelvaart van Jezus rond de apostelen, dan heel concreet gebeurde. We hoorden al hoe de christenen één van hart en één van ziel waren en hoe ze alles gemeenschappelijk bezaten. Zo staat in de Handelingen, hoofdstuk 2, vers 44.
Allen die het geloof hadden aangenomen waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte.
Of we kunnen lezen in hoofdstuk 4 vanaf vers 32.
Er was geen enkel noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen en huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten, om aan de voeten van de apostelen neer te leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.
En zo getuigt de apostel Lucas in de Handelingen over een zekere Jozef.
Zo bezat Jozef een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas, dit betekent zoon van vertroosting, had gekregen, een akker die hij verkocht en waarvan hij het geld meebracht om het aan de voeten van de apostelen neer te leggen.
Alle goederen waarover de eerste christenen beschikten waren in de eerste plaats bestemd om de gemeenschap te dienen en in het bijzonder om de armen te voeden en te helpen. Docent Cornillon merkt wel op uit zijn studie dat er a priori geen sprake was van een verplichte onteigening in de betekenis dat particulier eigendom in vraag werd gesteld of verboden was. In een ander interview legde de auteur van het lijvige boek nog beter uit wat hij ontdekte na zijn studie. Hij benadrukt duidelijk dat het hier niet gaat om een soort van protocommunisme, waarbij het principe van privébezit werd afgeschaft door elk individu te onteigenen. Anderzijds was er toch een verandering, in die zin dat elk lid van de gemeenschap niet zomaar de baas bleef over zijn of haar eigendom, maar dat de gemeenschap toch een zeker toezicht bezat over de eigendommen. En Jonathan drukt het eerder uit als het beschikbaar stellen van de goederen. In Jeruzalem beschikten de eerste christenen nog wel over hun persoonlijke bezittingen, maar die waren in de eerste plaats bedoeld om de groep te dienen en in het bijzonder om de armen te voeden. En dit was een bindende verplichting. Dus het ging erom dat iedereen akkoord ging dat hun bezit ten dienste werd gesteld van de noden van de gemeenschap. En vanuit deze liefdadigheid oefende deze gemeenschap wel een sterke morele druk uit op haar leden om genoeg te geven, zodat de doelstellingen van materiële solidariteit werden gehaald. En dit was wel een belangrijk principe die moest geëerbiedigd worden. En zo kon het gebeuren als bijvoorbeeld een akker moest verkocht worden omdat er dringend geld nodig was voor de armen of voor een andere materiële solidariteit, dat de eigenaar zich moreel verplicht voelde dit dan ook te doen. Dus de gemeenschap ondernam niet a priori een onteigening. Het was de eigenaar die uit liefde en uit vrije wil beloofde dit te doen. We komen daar straks op terug in het verhaal van het koppel Safira en Ananias. Jonathan merkt ook op dat in die tijd wel andere groepen bestonden, zoals de Essenen, een Joodse secte, maar die dan wel zeer radicaal privébezit afkeurden. Dit economische model van de eerste christenen bleef zeker tot stand tot het einde van de tweede eeuw. Met de bloei en de grotere opkomst van het christendom groeiden ook de economische en financiële mogelijkheden van de christelijke gemeenschappen sneller dan hun behoeften van liefdadigheid. En dit bezorgde minder materiële beperkingen en had tot gevolg dat de gelovigen meer naar eigen goeddunken over hun privébezit konden beschikken. Interessant is wel de volgende opmerking van auteur Jonathan Cornillon. En dit gaat over hetgeen genoemd wordt het eschatologische denken van de eerste christenen. Dit betekent dat deze eerste christenen overtuigd waren dat het laatste oordeel nabij was. En van daaruit is deze houding om alles gemeenschappelijk te delen ook beter te verstaan. Voor hen was het zeer duidelijk dat de uiteindelijke beloning niet op aarde, maar in de hemel te vinden is. Dus enerzijds werkten ze realistisch en praktisch aan hun structuren, vooral ten dienste van de armen. Maar anderzijds keken ze ook evenzeer naar de toekomst, naar het eeuwige leven bij God, waarvan ze in die tijd overtuigd waren dat dit zeer nabij was. Daar zit ook een grote les in voor onszelf. In hun systeem zat ook een grote pedagogische waarde of evangelisatiewaarde in deze heidense samenleving. Deze praktijk om almoezen te schenken en de noodlijdende bij te staan waren voorbeelden van wat spiritueel werd verkondigd. Uiteindelijk het geloof beleven, maar ook met concrete daden. We gaan even verpozen, we gaan luisteren naar een lied op basis van Psalm 49 uit het Oude Testament. Hier zeer goed toepasbaar. En het is een oproep naar iedereen. Hoort mijn woorden, gij alle volken. De gewone man en de voorname, zonder onderscheid, rijken en armen. En men ziet wijzen die sterven en komen aan hun einde en hun bezittingen vallen anderen toe. De mens blijft niet in zijn rijkdom wonen. Als een stom beest komt hij aan zijn einde. Wees niet bang wanneer iemand zo rijk is en zijn huis in gewichtigheid toeneemt. Hij neemt niets daarvan mee bij zijn sterven.
Hear this, all ye people, give ear, all ye inhabitants of the world. Both low and high, rich and poor together, my mouth shall speak of wisdom. And the meditation of my heart shall be of understanding. I will incline mine ear to a parable. I will open my dark saying upon the heart. Wherefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heels shall compass me about? They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever, that he should still live forever. and not see corruption, for he seeth that wise men die. Likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others. Their inward thought is that their houses shall continue forever, and their dwelling places to all generations. They call their lands after their own names. Nevertheless, man being in honor abideth not. He is like the beasts that perish. This their way is their folly, yet their posterity approve their sayings. Like sheep they are laid in the grave, death shall feed on them. And the upright shall have dominion over them in the morning, and their beauty shall consume in the grave from their dwelling. But God will redeem my soul from the power of the grave. He shall receive me. Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased. For when he dieth, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. Though while he lived, he blessed his soul. And men will praise thee when thou dost dwell to thyself. He shall go to the generation of his fathers. They shall never see light. Man that is in honor and understandeth not is like the beasts that perish.
En beste vrienden, we zijn volop aan het bekijken hoe de relatie was van Jezus met geld, met bezit en vooral de eerste christenen ten tijde van Petrus en Paulus, zoals dit toch ter sprake komt in de Handelingen der Apostelen. Maar ook later. En Jonathan Cornillon, historicus Romeinse tijd, heeft dit onderzocht voor de verdediging van zijn doctoraat. En we gaan verder met de vragen af te lopen welke de katholieke website Aletheia stelde aan hem. En de volgende vraag richtte zich naar de apostel Paulus, hoe hij leefde en in verband met zijn gekende collectes. En weer vul ik het aan met wat hij nog meer vertelde in andere interviews en of artikels. Paulus leefde niet zomaar, zoals we dat in het Vlaams uitdrukken, van de hemelse dauw. In Handelingen, hoofdstuk 18, vers 1, komen we te weten dat Paulus leefde van zijn eigen handenarbeid en dus geld verdiende.
Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinthe. Daar trof hij een Jood aan, een zekere Aquila, met zijn vrouw Priscilla. Paulus bezocht hen aan huis. En omdat zij hetzelfde vak uitoefenden, zij waren van beroep tentenmakers, bleef hij bij hen wonen en was er werkzaam.
Of in hoofdstuk 20, vers 33 lezen we:
geld of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen.
Maar meer en meer begon Paulus te reizen en zo zien we hoe hij verbleef bij zijn christenen en zijn reizen financierde met de giften van de christelijke gemeenschappen die hij had geëvangeliseerd en hoe hij bekommerd was over de noden van deze gemeenschappen. En een mooi voorbeeld is een ware collecte in de gemeenten van Griekenland. En zo lezen we in zijn eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 16, vanaf vers 1. U weet wel, het woord heiligen betekent christenen.
Wat de collecte voor de heiligen betreft, laat ieder van u elke zondag naar vermogen iets opzij leggen en bewaren. Ik zal dan, als ik bij u ben, de mannen die gij daarvoor geschikt acht, met brieven naar Jeruzalem zenden om uw gaven over te brengen. En als het de moeite waard is dat ik zelf ook ga, kunnen zij met mij meereizen. Bij u zal ik, als het kan, langer blijven en misschien wel de winter doorbrengen. Gij kunt me dan voorthelpen wanneer ik verder reis.
Of een andere getuigenis lezen we in de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 8, waarin Paulus het heeft over de kerken van Macedonië, die door verdrukking zwaar werden beproefd met armoede tot gevolg, maar toch waren deze christenen zeer vrijgevig.
Broeders, wij willen u meedelen welk een gunst God aan de kerken van Macedonië heeft bewezen. Door verdrukking zwaar beproefd verheugden zij zich bovenmate en hun bittere armoede werd overrijk in mildheid. Want zij hebben naar vermogen gegeven, ik moest eigenlijk zeggen boven hun vermogen. Uit eigen beweging en met grote aandrang smeekten zij ons om de gunst deel te mogen nemen aan de ondersteuning van de heiligen. Zij gaven meer dan wij durfden hopen. Zij gaven zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, maar dan ook door Gods wil aan ons.
En Paulus geeft nog een aanmoediging en raad erbij.
Toch geef ik u in deze een raad die u van pas kan komen. Vorig jaar zijt gij al begonnen met het plan en de uitvoering ervan. Voltooid nu uw werk en laat het resultaat beantwoorden aan uw edelmoedigheid, naar de middelen waarover gij beschikt.
Maar er moet een evenwicht blijven. Paulus verwittigt als het ware om met de twee voeten op de grond te blijven. Paulus is een realist.
Liefdadigheid naar vermogen is welkom. Er wordt niet verwacht dat iemand geeft wat hij niet heeft. Het is niet de bedoeling dat gij door anderen te ondersteunen uzelf in verlegenheid brengt. Er moet een zeker evenwicht tot stand komen. Voor het ogenblik vult uw overvloed een gebrek aan. Een andermaal zal hun overvloed uw gebrek verhelpen. Zo ontstaat het evenwicht.
En zo zien we hoe Titus en nog een medebroeder door Paulus worden gezonden naar andere gemeenten. En vooral hoe er een openheid moet zijn als het over geld gaat.
Met hem zenden wij de broeder die in alle gemeenten om zijn arbeid voor het evangelie wordt geprezen. Hij is bovendien door de kerken aangewezen als onze reisgezel bij dit liefdewerk dat wij op ons hebben genomen. Wij hopen hierdoor elke verdachtmaking die bij het beheer van zulke aanzienlijke bedragen zou kunnen ontstaan, te voorkomen.
En heel belangrijk was dan ook hoe Paulus, zoals hij schrijft in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, hoe gij na 14 jaar terugkeerde naar Jeruzalem om verslag uit te brengen bij de christenen met Petrus, Jacobus en Johannes over het evangelisatiewerk onder de heidenen. Dit gaf dan ook aan de apostelen van Jeruzalem het bewijs van de doeltreffendheid en eerlijkheid van Paulus' prediking. En Jonathan Cornillon vermeldt hoe deze collecten die gebeurden onder de eerste christenen en tussen de verschillende gemeentes een getuigenis betekenden van een systeem van materiële en dus ook financiële solidariteit die weinig gekend was tevoren.
If you want your dream to be, take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. If you want to live life free, take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you'll grow too, you'll know heaven's glory. If you want your dream to be, take your time, go slowly. Take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. If you want to live life free, take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. Day by day, stone by stone, build your secret slowly. Day by day, you'll grow too, you'll know heaven's glory. If you want to live life free, want to take your time, go slow. Take your time, go slow. If you want your dream to be, want your dream, take your time, go slow. Take your time, go slow. If you want your dream to be, want your dream, take your time, go slow. Take your time, go slow. If you want to live life free, want to take your time, go slow. Take your time, go slow. If you want to live life, want to live life free, time goes slow. Take your time.
Beste vrienden luisteraars, tot zover deze eerste uitzending van de twee over het financiële beheer van de christenen in de eerste eeuwen, beginnend met Jezus. We overliepen reeds enkele ideeën uit het boek Tout en commun, vraagteken, alles in gemeenschap. Het werd dus geschreven door historicus Jonathan Cornillon naar aanleiding van zijn doctoraat met als thema het economische leven van de christelijke gemeenschappen in de eerste drie eeuwen. Een boek van wel 800 bladzijden. En zo onthouden we hoe Jezus zeer waarschijnlijk in Cafarnaüm wel een huis bezat, maar het deelde met zijn leerlingen. We vernamen over de belangrijke rol van de vrouwen die Jezus en de apostelen volgden en waarbij we zeker ook de financiële steun kunnen bijrekenen. Denken we bijvoorbeeld aan de vrouw van de rentmeester van Herodes, Chusas. Die zal waarschijnlijk goed bij kas zijn geweest. We vernamen hoe de apostelen, zeker de vissers onder hen, niet echte arme mensen waren, maar toch goed moesten opletten wat ze uitgaven. Iets wat van tel was voor de meeste inwoners in dit bezette Romeinse Rijk. En dan ontdekten we hoe de eerste christenen alles gemeenschappelijk bezaten en vooral ten voordele van de armen. Maar zoals historicus Cornillon verklaart, zonder dwang en zeker niet gericht tegen het begrip van privaat bezit. Bezit werd wel afgestaan, maar werd ook ter beschikking gesteld voor de noodlijdenden. En zo waren we geëindigd voor vandaag bij Paulus, die ging werken om zijn eigen kost te verdienen, en later hoe zijn reizen dan wel werden bekostigd door de gestichte gemeenten. En hoe de ene gemeente voorzag in de behoeften van de andere. In de volgende uitzending gaan we nog verder in over dit thema op basis van wat Jonathan Cornillon ons mee te delen heeft. Denken we maar hoe geld, zoals Jezus ons verwittigt ook kan dienen, gediend worden, ook een dienen kan worden, sorry, van de mammon, door verkeerd gebruik, of zelfs, zoals we in de handelingen van de apostelen zullen kunnen lezen, door het onrechtvaardig achterhouden van geld. Maar dit is voor de volgende uitzending. Maar eerst moet er nog iets van mijn hart. Beste vrienden luisteraars, ik weet niet of jullie dit gevoel ook delen. Uiteindelijk doen deze getuigenissen ons denken aan onze radio, maar ook aan al de Radio Maria's verspreid over de ganse wereld met hun noden en het houden van collectes die wij dan mariathons noemen. Waar de ene radio als mogelijk geld schenkt, maar op een bepaald ogenblik dan weer geld nodig heeft. Dus beste vrienden, vergeet onze radio niet en zeker nu, in deze periode van de grote verhuis naar tienen, zeer, zeer binnenkort. En dit kost inderdaad bijzonder veel geld. En u hebt ons al goed gesteund in de laatste marathon, maar eigenlijk is er meer nodig. Hartelijk dank bij voorbaat en tot de volgende financiële uitzending van onze Rots in de Branding.